Wij verzoeken dit ons samen zijn aan te willen vangen door met elkaar te zingen uit Psalm 119 en daarvan het 36e vers. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik dus uw goddelijk recht zou leren. Sinds heeft mijn hart voor Ovadij gevreesd. Hij doet mij steeds uw wil als heilig heren. Ver boven goud en zilver en wat meest der mens bekoort, zal ik uw wet waarderen. Wij noemden u het 36e vers van Psalm 119. En eerbied te willen luisteren naar het voorlezen van een gedeelte uit Gods woord, het welk men opgetekend vindt in het heilige evangelie van Johannes en daarvan het 21ste hoofdstuk van het 15e vers tot en met het einde. Doch vooraf lezen wij voor de heilige wet des Heren. En God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit den diensthuizen uitgeleid hebt. Het eerste gebod: Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod: Gij zult u geen gesneden beeld noch enige gelijkenis maken van hetgene dat boven in den hemel is, noch van hetgene dat onder op de aarde is, noch van hetgene dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoeken aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die me haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod: Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod: Gedenk des Sabbatdags dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Het vijfde gebod. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het zesde gebod. Gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod. Gij zult niet echt breken. Het achtste gebod. Gij zult niet stelen. Het negende gebod. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het tiende gebod. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouwe, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. En nog zijn een os, nog zijn een ezel, nog iets dat u naasten is. Wij noemden u dan voor te lezen Johannes 21 van het 15e vers tot en met het einde. Toen ze dan het middagmaal gehouden hadden, zeide Jezus tot Simon Petrus: Simon, Jona's zoon, hebt gij mij liever dan deze? Hij zeide tot hem: Ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zeide tot hem: Wijd mijn lammeren. Hij zeide wederom tot hem ten tweede maal: Simon, Jona's zoon, hebt gij mij lief? Hij zeide tot hem: Ja, Heer, gij weet dat ik u lief heb. Hij zeide tot hem: Hoed mijn schapen. Hij zeide tot hem ten derde maal: Simon, Jona's zoon, hebt gij mij lief? Petrus werd bedroefd, omdat hij ten derde maal tot hem zeide: Hebt gij mij lief? En zeide tot hem: Heere, gij weet alle dingen, gij weet dat ik u lief heb. Jezus zeide tot hem: Wijd mijn schapen. Voorwaar, zeg ik u, toen gij jonger waart, gordet gij uzelven en wandeldet al waar ge wildet, maar wanneer ge zult oud geworden zijn, zo zult gij uw handen uitstrekken, en een ander zal u gorden en brengen waar gij niet wilt. En dit zeide hij betekenende met hoedanige dood hij God verheerlijken zou. En dit gesproken hebbende, zeide hij tot hem: Volg mij. En Petrus zich omkerende, zag den discipel volgen, welke een Jezus lief had, die ook in het avondmaal op zijn borst gevallen was en gezegd had: Heere, wie is het die u verraden zal? Als Petrus deze zag, zeide hij tot Jezus: Heere, maar wat zal deze? Jezus zeide tot hem: Indien ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? Volgt gij mij? Dit woord dan ging uit onder de broederen, dat deze discipel niet zou sterven. En Jezus had tot hem niet gezegd dat hij niet sterven zou, maar: Indien ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? Deze is de discipel die van deze dingen getuigt en deze dingen geschreven heeft. En wij weten dat zijn getuigenis waarachtig is. En er zijn nog vele andere dingen die Jezus gedaan heeft, welke, zo ze elk bijzonder geschreven werden, ik acht dat ook de wereld zelf de geschrevene boeken niet zou vatten. Tot zover.
Onze hulp en ons beginsel zijn de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, en die nooit laat varen het werk, zijn er heilige vingeren, die trouwe houdt en eeuwig leeft. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede worden u lieten bij den aanvang geschonken en bij den voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader en van Jezus Christus onze Heere door de werkingen van God den Heilige Geest. Amen. Verenig ons tot gemeenschappelijk gebed. Verheven volzalige, eeuwige en drie enige, verbonds Jehovah God der geesten van alle vlees, die den hemel der hemelen hebt tot uw troon en deze lage aarde tot een voetbank uw heilige voeten, waarop wij ons bevinden als nietige, zondige stof en stervelingen, die krachtens onze bondsbreuk in adem ons verbondshoofd u den oorlog verklaard hebben, en van nature kinderen des torens zijn de vijanden van God en onze naasten geworden zijnde, nooit meer naar u gevraagd, nog naar u gezocht zouden hebben, als het niet was dat u zelf van eeuwigheid een verbond gemaakt had in de Zoon van uw eeuwig welbehagen, het genadeverbond geopenbaard aan Adam na zijn val en door de ganse waarheid verklaard dat gij een God zijt die in Christus uw zonen nog weer in gemeenschap kan treden met ellendige, vloekhelwaardige zonden. Waartoe gij dan ook uw woord en het evangelie gegeven hebt en ons nog vergunde in dit morgenuur ons plaatsje in te nemen rondom de kandelaar van uw woord en getuigenis. Heere, met onderscheiding van anderen die in ziekenhuizen op ziek en krankbedden en die in de groeven der vertering gedaald zijn, komt gij ons nog te onderscheiden, jong en oud zoals we hier tezamen zijn, nog verkeer hebbende rondom uw woord en getuigenis, namelijk de hoogste instellingen die gij gegeven hebt omtrent het heil onze onsterfelijke zielen. En nu onderwinden we ons om in den gebeden tot u te naderen, dat u ons toch vervullen met eerbied en ontzag voor uw hoge en heilige en vlekkeloze majesteit, dat u ons vervullen met uw majesteit en geest, om in het naderen tot u de bewustheid om te dragen, dat we alle tezamen minder zijn dan een druppel van de emmer en een stofje van de weegschaal, dat we al tezamen al bedervers zijn die het nooit meer voor u goed kunnen maken, onze dwaasheid openbaren zouden wanneer we nog menen dat we nog iets goed kunnen maken, zelfs met onze plichten, zelfs met ons kerkgaan. Heere, gij laat alleen ons prediken dat gij het alleen goed kan maken voor in zichzelf verlorenen, maar daartoe is nodig de bediening en betaling van je lieve geest, wat u dan onthoudt. Onthoud ons de genade en den Heilige Geest niet. Genade is een soevereine, vrije daad die gij niet verplicht zijt net zo min, als dat onze vorstin verplicht is, om een die zichzelf schuldig gemaakt hebben aan de wet, tot levenslang veroordeeld is geworden, zij niet verplicht is om die van de man te pardoneren of genade of vrijheid te schenken, want hij is een verkrachter en een aantaster van de wet en het gezag. En nu zijn wij krachtens onze bondsbreuk in Adam aantasters van het goddelijk en wettelijk gezag, en als opstandelingen liggen we veroordeeld onder het vloekvonnis der wet en onder het veroordeeld vonnis van de eeuwige verdoemenis. O God, als we toch eens aan de weet kwamen, dan weer als veroordeeld over de aarde gaan, en dat het wachten tot het vonnis voltrokken zal worden. Het is maar uitstellen van exercitie, het is maar uitstellen van de straf, maar Heere, voordat u die straf komt te voleinden, dat is dat we nederdalen in de groeven der vertering, laat u middelijk door de prediking des woords nog aan onze zielen arbeiden, in de middelijke weg nog tot ons komt om nog zondaren te roepen uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. En u zijt gij niet verplicht genade te schenken, maar gij laat toch genade prediken, zoals die is in Christus Jezus uw Zoon, waarvan Paulus getuigt de genade van onze Heer Jezus Christus. Ach, Heere, zou u dan bij uw woord uw geest willen voegen, want dan zouden er zondaren zijn die genade nodig hebben, want over het algemeen hebben we geen genade nodig, hebben geen pardon nodig, want we zijn van nature schepselen die onszelf wel zoeken te handhaven, zelf regeren en zelf oordelen en zelf beoordelen naar onze menselijke meningen, maar houden geen rekening met uw goddelijke gerechtigheid. Maar wanneer er nou door uw geest nog geboren zou te worden van onder de wateren die gij thuis komt te brengen, dan ze veroordeeld over de aarde lopen, en dat als het vonnis al uitgesproken is, en dat het nou nog genade tijd is, en dat u door middel van uw woord en door de kracht van uw geest hem thuis komt te brengen, dan de oorzaak, de zonde daarvan zijn, en dat we wetschenders zijn en aantasters van uw goddelijk gezag, om vernederd en vertederd te mogen worden onder uw krachtige en goddelijke hand, door de bediening des Heiligen Geestes in onderwerping te buigen onder uw majesteit en gezag, en te aanvaarden de wettelijk voor de vloek verdiend te hebben, en het oordeel ons waardig gemaakt te hebben, en als hellend onwaardige zondaren aan de planten van uw heilige voeten terecht zouden komen. Wil u daartoe dan nog onder ons zijn en uw getuigenis daartoe nog dienstbaar stellen, opdat er nog zijn zouden, Heren, dat zijn geen mensen die een handvol teksten en versen hebben, maar die hebben er schuld thuis. Ach, gij mocht en die kunnen niet boven de schuld uitkomen. En al is het dan ze door middel van de prediking wil horen, soms enige bemoediging en soms enige verkwikking of vertroosting, maar toch niet boven de schuld uitkomen. En nodig hebben te leren kennen het middel waardoor de schuld vergeven kan worden, waarvoor de zulke Christus een verborgenheid is. O God, dat het u behagen, ze de weg der verlossing te openbaren, wanneer de verlossing voor hun onmogelijk is. Het leven te openbaren wanneer zij de dood van ons moeten aanvaarden. De zaligheid te ontsluiten wanneer ze de rampzaligheid over krijgen te nemen. O gezegende majesteit, voor de zulke wordt het evangelie van een onschepper werden. Want die worden de grootste der zondaren. Die houden de menselijke meningen houden op ook omtrent anderen. En dan worden zij de grootste. En dan zal het een wonder wezen als zij nog zalig kunnen worden. En het wordt voor hen het grootste wonder. Waarom? Omdat ze als vervloekte over de aarde gaan. En op reis zijn om in de hel te storten. En dan het leven en de zaligheid geopend in de Zoon van uw eeuwig welbehagen. Opdat ze dan ook leren kennen en waar ze de schuld kwijt kennen bij die schuld overnemende borg die gij daartoe gegeven heeft om voor de zonde te boeten, de vloek der wet te dragen en het oordeel des doods dan verder naar de hel neer te dalen om zondaren uit de hel te verlossen en van de vloek en van de dood. Heren, misschien dan er die nog gevonden worden onder ons. Ach, gij zijt toch hartekenner en nierenproever. En gij doorwandelt de diepste schuilhoeken van ons harten. Over het algemeen schijnen we meer te zijn als dat we een wezen zijn. Want elk kind kent zijn eigen harten. En we behoeven ons niet schoner voor te doen als we zijn. Want gij zijt de hartekenner. O God, gij mocht daartoe dan met uw genade en geest nog onder ons wonen en in ons midden werken. Bij de aanvang dan er zijn die er schuld en er oordeel thuis krijgen. Bij de voortgang dan ze leren kennen waar ze met de schuld en er oordeel terecht kunnen. En tot de kennis gebracht worden dan ze de schuld van de schuld verlost. En van het oordeel bevrijd en met God verzoend zouden worden. En dat in een weg van ontlediging, ontgronding, ontdekking en uitbranding door die geest des oordeels en der uitbranding. En dat al is het dan zo'n ogenblik in de leven beleven, dat we ze geloven dat gij alles zijt en alles voor de zijn wilt. Ach, doet ze toch kennen de oorzaak. En waardoor ze van u gescheiden blijven. O God, dat moet ook nog ontdekt worden. Maar anders kunnen we nog pleiten op beloftes. En nog werkzaam zijn met een of andere bevinding. En dat we toch geloofd en beleden hebben. En toch nog aan eigen kant gebleven. Omdat gij zijn afgesneden zaak zouden doen. Waarvan gij getuigt die zijn leven zal verliezen. Ach, Heer, best geheim, om te sterven in de eerste Adam en aan alles wat geen God in Jezus is, en om opgewekt te worden tot dat nieuwe leven, de vrede Gods te leren kennen die alle verstand te boven gaat, en de verzoening onze zonde, waarom dan ook uw woord nog getuigt, laat u met God verzoenen, niet verzoen u zelf met God, probeert alles om God aan uw kant te krijgen, maar om ons met God te laten verzoenen, als vijanden, niet in de vijandschap, maar als verslagenen die zich onderwerpen, het goddelijke gezag en de goddelijke gerechtigheid, buigen onder je majesteit en het leven te verliezen om het te vinden in die dierbare borg door toepassing van zijn gerechtigheid en toepassing van zijn dierbaar bloed. En al zo gerechtvaardigd zijn duiden en geloven vrede met God te verkrijgen. Wil u daartoe dan nog onder ons zijn. Uw getuigenis nog heilige zegen en dienstbaar stellen. En hier heb u die genade verheerlijk. Met bewustheid en medeweten voor eigen hart en leven. Bewaar ons voor vallen. En afvallen. Daar kan niemand uit de staat ter genade vallen. Want dat ligt vast in het vrijmachtig welbehagen Gods. Maar ach, hier het is hier zo dikwijls. Struikelen en vallen. De apostel Jacobus getuigt ervan. Wij struikelen al in velen. O gezegende majesteit. En ook aan struikelen nog bewaard worden. En dat we voorvallen en dat we blijven liggen in de val. Dat u ons bewaren voor de zonde die ons lichtelijk omringt. voor de verleidingen des duivels en voor de verlokkingen der wereld. Wat toch zo aanlokkelijk is voor het vlees en de duivel achter het mom van vroomheid ons nog vleeselijk, geestelijk, dan menen geestelijk te zijn dat we vleeselijk zijn en het eigen bedorven harten. Ach, Heere, bewaar, bewaar, regeer ons door uw geest en woord, opdat we niet in minachting of verrechting neer zouden zien op de een of andere, want dan geldt het ervan, ziet toe, die meent te staan, dat hij niet vallen, maar zo bewaard te worden in de bewustheid van onze zwakheid en in de bewustheid van de waarnemingen, wat we van adem nog bij ons hebben. We dragen zo onze mekanderen met onze kranke, zwakke kruiser, al dragende, wettelijk verhinderde, aan uw goden, uw genade, en als ook oude vandaag, eenzame, verlatene, weduwe, wees of weduwnaars, wat in de ziekenhuizen zich bevindt, zoals gij ze kent, ook in de nooddrift. U mocht ze tezamen nog genadiglijk gedenken, als ook wat zo ver van ons verwijderd is en ons lief en dierbaar is. Heere, gij zijt aan geen tijd of plaats gebonden. Uw toezicht, gij kan zowel daar dienen en bedienen als hier. Het is een wonderlijke zaak en gij zijt ook een wonderbaarlijk God, want waar ter wereld ook, en er zijn zondaren die u nodig hebben, dan kunt gij hier en op duizend plaatsen tegelijk wezen met uw eeuwig getuigenis, dat eeuwig zeker is. Gedenk ze nog ten goede, ook wat op ziek en krank bij de gebonden ligt, en ook een onze, van onze kerkenraad hierin. Al is het een lichte krankheid, hij is aan de eenzaamheid, u mocht hem nog genade verlenen en hem een bezoek brengen. Zou u mee getroost wezen, we bevelen zulks alles aan uw God en uw genade aan, als ook wat zwanger of gebaard zou hebben. Gij kent ze ook, gedenk ze nog ten goede. Al wat op uw naams gedachten is, uw woord gepredikt wordt, waar ze zich ook mochten bevinden, over het troon ter aarde, zelfs op de zendingsvelden. Onze kinderen en onderwijzend personeel dragen we mee aan uw goddelijke genade aan. Gij mocht nog eens wederbarend en vernieuwend werken en in kinderharten nog werken de vreze Gods. Gedenk het ons diep verzonken land, volk en kerk, in uw toren nog des ontfermens, en wil ons nog genadiglijk zegenen met de zegeningen des genade verbonds uw woord, nog ontsluiten voor ons hart en ons hart voor uw woord, ons nog horen en verhorende, om het bloed des verbonds om Jezus willen. Amen. Wanneer de apostel Paulus in een van zijn brieven aan de Galaten spreekt over geloof, hoop en liefde. Maar dan gaat hij zeggen, en wat we, ik meen, deze week nog gezegd hebben, het geloof baart een tweelingzuster. Namelijk de hoop en de liefde. Het geloof kijkt terug naar wat God bewogen heeft in de eeuwigheid, in de raad des vredes, wat Christus gedaan heeft, en het geloof zoals Christus zich in zijn woord geopenbaard heeft, steunt op achterliggende werken van Christus. De hoop die ziet vooruit op beloofde dingen door Christus, maar de liefde is onsterfelijk. Dat wil zeggen, geloof en hoop houden eens op bij de dood. Dan gaat het geloof verwisselen in aanschouwing, En de hopen die gaat genieten de beloofde goederen. Dus daar houdt hopen en geloven op. Maar de liefde gaat eeuwig vermaken zich in zijn element. En waarom dan ook Paulus nog zegt, wij dragen deze schat in aardevaten, namelijk in de grond de liefde. De liefde is een onverklaarbare zaak. De liefde is in haar element wanneer ze liefde kan oefenen. Liefde kan in wezen niet stil wezen. En neemt een heel eenvoudig voorbeeld. Ouders die kinderen hebben en zijn werkzaam uit de liefde tot hun kinderen. Van de kinderjaren af zelfs, al is dan ze getrouwd zijn. Een goed huwelijk, dan is de liefde werkzaam omtrent elkander. Die kan elkander niet missen en zoeken elkander te dienen. Dus liefde is, we zeiden eigenlijk, een onverklaarbare zaak die alleen maar geoefend kan worden in een zekere werkzaamheid. Die werkzaamheid, die openbaart zich altijd tegen een voorwerp der liefde. Een liefdeloos mens is een dood mens. Een dood mens geeft geen liefde meer en vraagt geen liefde meer. Zodat een liefdeloos in de natuur, een liefdeloos mens een koud mens is, een gevoelloos mens is, een hard mens is, die alleen maar zijn eigen bemint. Zodat dat niet de ware liefde is, zelfs niet oudersliefde of huwelijksliefde, maar alleen zelfsliefde, alleen zichzelf bemint. Maar mijn hoort is de liefde die God en Heilige Geest werkt, als vrucht van het geloof is een werkzame liefde. Die zal zich openbaren in de liefde tot het woord van God, de liefde tot de dienst van God, de liefde tot het werk van God, de liefde tot het volk van God. In elk opzicht zal dat zich openbaren in zoekende werkzaam te zijn. En in zonderheid, mijn orde, zegt de apostel Paulus, de liefde vergaat nimmer meer. We zeiden geloof en hoop houden op. Daarom al is het dat we hier een geloof hadden, dat we bergen verzetten zouden en de liefde misten. En was dan we geloof hadden dat we ons lichaam overgaven om verbrand te worden en we misten de liefde. En was het dan we al onze goederen uitdeelden aan de armen en we misten de liefde. Waren een klinkend metaal en een luidende schel, zegt de apostel Paulus. Dus de hoofdzaak van het waarachtige genadeleven bestaat in de liefde. En mijn oor, dus de liefde die gaat alleen binnen. Want waar die liefde gemist wordt, daar is men geestelijk dood. Wanneer nu de apostel zegt, al waren het zelfs dat de talen der mensen en der engelen sprak, dat is nogal wat. Soms engelen taal te kunnen doen en de liefde te missen. Zodat de liefde, zeggen we, is werkzaam. En waarom? Wel ten eerste, God is liefde. En die lief heeft is uit God geboren. Ten andere, God gaf uit liefde zijn enige geboren zoon. Enkel eenzijdige, vrije, soevereine liefde. En God gaf zijn zoon in liefde tot zichzelf, dat is tot zijn deugden en tot zijn rechten. En God gaf zelfs ook de Heilige Geest, die uitgaande is van den Vader en de Zoon, en die in het hart van zondaren de liefde komt werken. Dat zodra als God een Heilige Geest een zondaar van dood leven komt te maken, wordt de liefde Gods in het hart uitgestort. En die liefde zal zich aanstonds openbaren. We zeiden, al is het in de levendmaking dat men gaat breken met de wereld. Want de wereld liefhebben en God liefhebben, dat gaat niet. Nee, mijn ouders, wanneer Rut door de genade des geloofs in haar hart uitgestort en ook tevens de liefde in haar hart was, en geeft ze Moab een scheidbrief. Om nooit meer terug te keren. En dan vinden we niet dat wanneer Orpa terugkeert, dat ze zegt, ach de goddeloze mij toch en die zondige mij toch enzovoorts. Nee, zij was een zondares. En krijgt dus de goddelijke liefde, deed ze onvoorwaardelijk een kus. Ze was niet verzekerd van de zaligheid. En ze was niet verzekerd van dat ze nog aan de man zou komen. Maar ze gaat onvoorwaardelijk een keus doen. Dat is de keus der liefde. Want dan vinden we het als ze zegt. Uw volk is mijn volk en uw God mijn God. We moeten dood maar scheiding maken. Ze gaan niet eisen. Ze zegt niet ik heb Moab verlaten en wat krijg ik nou. En word ik daar vooruit betaald. Nee, mijn orde, de liefde eist geen loon. Daarom is er niets wonderlijker dan de liefde. En niets schoner dan de liefde. Daarom heeft het God behaagd. Hoewel na de val dat hij nog huwelijksliefde geeft in zoverre het er nog is. Dat is huwelijksliefde en huwelijkstrouw. Dat God dat nog geeft, dat is een zeer, zeer klein beeld van goddelijke liefde. Want het is een eigenschap dat wanneer mensen, ik hoorde kort geleden nog van eens 8 of 69 jaar getrouwd, bijna 70 en elkaar hebben moeten missen, merk is, dan is het zo smartelijk. Dus al is men 70 jaar getrouwd, wil men nog graag bij elkaar blijven. Doet de liefde. De liefde. Je kan elkaar niet missen. Dan zullen ze nog werkzaam zijn voor elkaar. Dus liefde, zeggen we, wordt men niet moe. Liefde is een werkzaamheid des harten. We zeggen daarom, er is ook niets schoner op de aarde dan de liefde. Als daar een huwelijk zou zijn. En die man die geeft zijn vrouw iedere week 300 gulden. Als loon of als huishoudgeld. En ze krijgt geen liefde van die man. Dan zou ze zeggen, man ik heb liever 50 gulden en je liefde. Als 300 gulden en geen liefde. Zo schoon is de liefde. Liefde is met geen goud te betalen. Daarom, mijn hoorders, wij vragen in dit morgenuur wel de aandacht voor de liefde. Zoals we dat vinden in het straks voorgelezen gedeelte uit de evangelist Johannes. Het 21ste kapitel hebben we verleden week stilgestaan bij Jezus en de maaltijd en de visvangst. Thans wensen we in het morgenuur stil te staan bij het onderwerp van het gesprek. En zo de Heere wil vanavond stil te staan. Hoe dat Christus Petrus voorbereidt. Dat hij vroeger zichzelf gordde. Maar dat hij gebracht zal worden waar hij niet wilde. Thans staan we dan stil, zeggen we, bij vers 15 tot en met 17. Waar Gods woord aldus luidt, toen zij dan het middagmaal gehouden hadden en Jezus tot Simon Petrus, zeide tot Simon Petrus, Simon, Jonas zoon, heb gij mij liever dan deze? En hij zeide tot hem, ja Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zeide tot hem, wijd mijn lammen. Hij zeide wederom tot hem ten tweede male, Simon, Jonas zoon, heb gij mij lief? En hij zeide tot hem, ja Heere, gij weet dat ik u lief heb. En hij zeide tot hem, hoed mijn schapen. Hij zeide tot hem ten derde male, Simon Jonas zoon, heb gij mij lief. Petrus werd bedroefd, omdat hij ten derde maal tot hem zeide, heb gij mij lief. En zeide tot hem, Heere, gij weet alle dingen, gij weet dat ik u lief heb. Jezus zeide tot hem, wijd mijn schapen. Tot zover, we wensen dan hier stil te staan, het ten eerste bij een drievoudige vraag door Jezus gedaan. Ten tweede een drievoudig antwoord van Petrus aan de vraag van Jezus. En ten derde een drievoudige opdracht door Jezus aan Petrus. Voordat we dat doen, zingen we van Psalm 119. En daarvan de versen 40 en 41. Dat ieder die u vreest zich tot mij keert, die kundig is in uw getuigenissen. Maak dat mijn hart oprecht uw lessen leert. Dat niets die ooit uit mijn ziel moog wissen, opdat ik niet beschaamd word. Laat, o Heer, laat mij die gunst op aarde nimmer missen. En wat er verder volgt in het 40ste en 41ste vers van Psalm 119. We zeiden dan verleden week stilgestaan te hebben bij de visvangst. En dat Christus met zijn discipelen het middagmaal gehouden hebbende. En dan wanneer dat hij dat gehouden heeft en wellicht is dat wel geweest met gezegende gesprekken door de koning van de kerk met zijn discipelen. Dan vinden we dan toen hij het middagmaal gehouden had, zeide Jezus tot Simon Petrus: Simon, Jona's zoon, heb gij mij lief? En wat drukt Christus hieruit in deze vraag? Dat Petrus zijn apostelschap verloren heeft. En dat hij niet hersteld nog was in zijn apostelschap. Waarom? Wel, we vinden hier dat Christus hem noemt met zijn geboortenaam. En niet met de naam die hij hem in de tijd gegeven had. Gij zijt Petra. En op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten der hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. Maar wat was er met die Petra nu gebeurd met die rotssteen? Die was gevallen. En vreselijk gevallen. Die had zichzelf overschat. In zijn liefde tot Jezus. Ik zeg zichzelf overschat. En heeft een droevige geval gemaakt. We vinden dat Jezus hem daar al van overreden, maar hij onderwierp zich het woord van Christus niet. Daarom zegt Christus niet Petrus, maar Simon, de Satan heeft u zeer begeerd te ziften als de tarwe, maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. De duivel was met Judas niet tevreden. Die had immers gehoord dat Christus getuigd had van Petrus. Gij zijt Petra. En ik zal u vissen, uw naam zal niet meer zijn Simon, maar Petrus. Dat wil zeggen rotssteen. Een vaste rots. En wat was er bewezen geworden? In plaats van een rotssteen. En was hij gevallen in de grootste zonde. Christus had ervan gesproken met hem. Wanneer hij sprak dat hij ging sterven. En dat ze alle aan hem geërgerd zouden worden. Dat is nogal wat. Zich ergeren. Menigeen mijn ouders. Ergert zich aan anderen, zonder dat men zich aan zichzelf ergert. En dan zegt Christus dat ze al aan hem geërgerd zouden worden. En dan zegt Petrus dat hij geen zins. Al werden ze al aan u geërgerd, ik ben bereid om met u de dood in te gaan. Was dat uit liefde? Ach, mijn herders, hij meende wat te doen in eigen kracht. Hij overschatte zijn kracht en zijn liefde. En wanneer Jezus dan zegt, eer de haan gekruid zal hebben, zult gij mij driemaal verloochenen. Jezus zegt niet, kunt gij mij driemaal verloochenen? Maar hij zegt, zult gij mij driemaal verloochenen? En dan gaat Petrus zeggen, verloochenen met u de dood in. En zie dus mijn herders. Zodat wanneer hij in de zaal van Caiaphas staat. En tot driemaal toe. Eerst, ik ken hem niet. Ten tweede met een eed zo berechtig als God leeft, ik ken hem niet. En ten derde met zichzelf te vervloeken en te zweren. Zo rechtig als God leeft, hij mag me op slag verdoemen als ik hem ken. Staat Petrus. Zichzelf overschat in zijn liefde tot Jezus. Merk eens mijn heuvels, wie we ook zijn. Als God ooit genade verheerlijkt hebt in onze ziel, laten we voorzichtig zijn in het oordelen of beoordelen van onze naasten. Nooit om de zonde goed te keuren, maar laten we voorzichtig zijn, want waar we anderen in veroordeeld hebben, zouden we zelf in kunnen vallen. Dan vinden we dat Petrus indachtig gemaakt werdende door de Heilige Geest en door de blik van Christus en de haankruiden vloog naar buiten en weende bitterlijk. Waarom? Het grootste woord gehad en het diepste gevallen. Hij achtte zich boven de andere elf. Hij achtte zich sterker dan de elf. Hij achtte zich wijzer dan de elf. En hij meende meer liefde tot Jezus te hebben dan de elf. Wat een hoogmoed, hè? Wat een hoogmoed. Zijn wij al gezuiverd, mijn ouders, van die ellendige vervloekte hoogmoed? Zijn we al gezuiverd, dat we onze kracht, dat we onze armen en benen kwijtgeraakt zijn? Anders kunnen we nog denken nog harder op ons benen te staan. En nog aardig krachtig te wezen. O, bedenk eens, daar gaat Petrus naar buiten, weende bitterlijk. Is er eentje die zijn zonde betreurd heeft, is het Petrus weg geweest. Maar hij was wel gevallen, maar niet uit de staat der genade. Hij lag onder de voorbidding van Christus. En wat vinden we in de dag der opstanding? Heeft Christus zich aan hem geopenbaard. En die heeft hij ervaren. Dat Christus, we hebben al eens meer gezegd, een Heere heeft een gordijn geschoven voor die openbaring aan Petrus. We vinden van de Emmausgangers, van de vrouwen, van Maria Magdalena en van Thomas en de elfen bij elkaar. Maar het geheim dat Christus zich geopenbaard heeft aan Jacobus en geopenbaard heeft aan Petrus, vinden we een geheim, een gordijn voorgeschoten. Ik denk dat dat zo indrukwekkend geweest is. Een opgestane Jezus. En een met rood geschreide ogen. Ja. O, daar zegt een dichter van mijn ogen zijn bezweken rood geschreid. En daar heeft Petrus ervaren dat hij krachtens de voorbidding van Christus zijn zonden vergeven waren. En heeft de vrucht van Christus' opstanding mogen ervaren. Maar niet hersteld in zijn apostelschap. Want dat had hij ook vervloekt. Dat was hij ook kwijtgeraakt. En wat vinden we nu? De aanspraak van Jezus dat hij niet zegt, Petrus, nee, maar Simon, zoon van je vader. Nu dan komt Petrus terug naar zijn eerste vader. In adem ons verbonden. Daar legt onze naam. Zijn we wel eens Adam geworden, mijn ouders? Hebben we wel eens beleefd een kind van Adam te zijn? Ach, dat is niet zo best dat we erachter komen. We zijn verloren. Want in Adam liggen we verloren. vinden we hier de aanspraak van Christus. Simon, niet Petrus rotsteen, maar Simon, Jonas zoon, zwakkeling, hulpeloos. Zelf overschatte man, hebt gij mij lief? Wist Jezus niet, jazeker. Hij was al bemind van eeuwigheid. Hij was verkoren uit liefde. En hij was door liefde opgezocht. En nu komt de vraag. Hebt gij mij liever dan deze? Wie bedoelde hij? In de eerste plaats de andere discipel. Had immers gezegd. Al is dan ze al aan u geërgerd worden. Ik geenszins. Al is dan ze al de vlucht zullen nemen. Ik ben bereid om met u in de dood te gaan. En nou gaat hij zeggen, heb gij me liever dan deze. Ach, dat is voor Petrus wat geweest. Mijn hoorders, nou komt hij niet boven de anderen te staan, maar komt hij eronder te staan. Ach, als Christus mij of u de vragen zou doen. Mijn hoorders, komen we dan boven onze naasten te staan of komen we eronder te staan? Een gewichtige vraag, die wanneer de Heere die is aan ons zouden doen. Ach, we kunnen wel menen, mijn hoor is met onze liefde hoog te staan. We kunnen menen zelfs met onze liefde voor het koninkrijk Gods werkzaam te zijn. Maar een merk is mijn hoor, dus laten we toch voorzichtig zijn dat we niet boven een ander komen te staan. Dat we niet boven een ander komen te staan. En want dan kan het wel eens gebeuren. Dat we er over in moeten. Dat er nog wat afgebrand moet worden van ons. En wat vinden we? En dan zegt die Simon, Jonas zoon. Heb gij mij lief? Merk is een ernstige vraag. Want dan vinden we al is het. Dat Petrus het antwoord geeft, waar straks over. Doet hij voor de tweede keer de vraag. Simon, Jonas zoon, heb gij mij lief? En ten laatste voor de derde maal. Zegt hij, Simon, Jonas zoon, heb gij mij lief? Waar vraagt hij naar? Hij zegt niet. Simon Jonas zoon, ik heb u geroepen om te gaan preken. Hoe denk je straks over? Simon Jonas zoon, heb gij geloof? Heb gij liefde? Heb gij hoop? Nee, Christus vraagt hier naar het schoonste kenmerk van de genade. Ik leg daar de nadruk op, mijn ouders. Christus vraagt hier naar het schoonste kenmerk van genade. En het schoonste kenmerk van genade is de liefde. En die kan plat op de grond gaan leggen. Laten we niet menen dat we Christus lief hebben. En dat we zijn liefde beminnen. En dat hij ons lief heeft. En we menen boven anderen te komen staan. Hier vinden we het schoonste kenmerk van de waarachtige liefde. Wanneer we Christus vragen naar liefde. Hebt gij mij lief? Hebt gij mij lief? Hebt gij mij lief? Tot drieërlei de nadruk legt op drieërlei woorden. Simon, Jonasson, heb gij, Simon, Jonasson, heb mij, Simon, Jonasson, heb gij mij liever dan deze? Liever dan deze discipelen, sta je nog boven? Toen Christus hem geroepen heeft van de visvangst, en zegt, ik zal die vissen der mensen maken, was hij nu weer gaan vissen. Hij trok er net met 153 vissen. En ook dat kan er nog bij zijn. Simon Jonasson, hebt gij me lief, liever dat je vis schuit en dat je vissers net. Want mijn ouders, hij wordt hier geroepen en herstelt zeg in zijn apostelschap. En daar moest hij alles voor verliezen. En alles voor kwijt. En die er iets van verstaat en er iets van geleerd heeft, kan het weten. Dat wanneer Christus ons opeist, alles kwijt moet. Het is tussen twee haakjes. Toen wij moesten gaan preken, niet wilden, maar liever naar Amerika gingen. En de vlucht hadden willen nemen. Maar ten nalaatste gebogen, gewillig gemaakt werden, zat ik vast aan mijn tuin. Zo vast, laat ik dat eens tussen twee haakjes zeggen. Daar ik zei, heren, ik zal catechisatie houden. Ik zal preken, als u me genade geeft, maar laat me mijn tuin houden. Dan ga ik zaterdagsmiddags ziekenbezoek, zaterdagsavonds catechisatie, zonder spreken. En dinsdags kwam hier Hofman nog preken, dus dat kon. Dat heeft een poosje geduurd en ik bleef aan mijn arbeid en ik wil de reden nog eens zeggen waarom. Ik had geen zin om uit de hand van God te leven. Ik had zelf verdiend. En op een maandagmorgen kom ik op mijn tuin, geploegd en het een en ander al gezaaid. En ik moest weer beginnen. En er is het of dat een heren me af kwam te vragen. Wat, als ik zalig mocht worden, wat dat gekost zou hebben. En toen ging ik in mijn onnozelheid zeggen, heren, dat had met niets minder gekost. Dan dat Christus van de hemel op de aarde gekomen was. Dat hij hier 33 jaar in lijden geweest had. Dat hij had moeten sterven en op moeten staan. Anders had ik nooit zalig kunnen worden. Ging ik hem nog nooit zo uit staan zeggen. En in de dadelijkheid brengt hij bij me. Als hij mij nu wilde gebruiken. Voor ene ziel. Die zo'n waarde had, dat Christus ervoor van de hemel gekomen was. Hij wilde me gebruiken voor ene ziel voor die ontzaglijke eeuwigheid, als lijk in zijn handen. Of ik dan niet gezind was om dat boeltje te verlaten. Ik was het in een seconde tijd kwijt. God won het. God won het. In een seconde tijd was ik het kwijt. Ach, als God het gaf in. Simon, Jonas zoon, heb gij me liever dan je schip? Als je netten en je vis? En heb je me liever als hier deze? Sta je nog boven, Peter, Simon? Tja. Ach, wat moest dat in Simons betere ziel geweest hebben? Dat hij zijn naam hoorde noemen, Simon. Hij was zijn aamsnaam kwijt. Zijn aamsnaam kwijt. O, mijn herders. Wil ik u eens wat zeggen. Een dienaar van Christus. Die is nog eens een keertje zijn aamsnaam kwijt. Zijn aamsnaam kwijt, ja. Ach, als hij zijn hand aan voeteloos waarneemt. Ach, in de eerste tijd. Heeft hij soms meer vuur en meer ijver als licht. Want dan zou hij mensen willen bekeren. Maar wanneer dat hij is wat moet gaan verliezen. En zijn aamsnaam wel eens een keertje kwijt wordt. En een arme zoon daar wordt. Dan moet hij wel eens van gaan leren. Dat Christus voor de vissen moet zorgen. Merk eens, mijn ouders. Wanneer deze drievoudige vraag gedaan wordt. Bedenk eens. Voor ons geldt ook die vraag. Die vraag die zal straks gelden in de dag der dagen. Of wij Christus lief gehad hebben. Want ik lees nog dat een apostel Paulus zegt. Die den Heere Jezus Christus niet lief heeft. Zij een vervloeking. Maranatha. Dus het is wel van een groot gewicht. Dat Christus de vraag doet. Hebt gij mij liever dan deze? Want die lief heeft. Vrouw. Of man. Of kinderen. Boven mij is mij niet waardig. Dat is het woord van Christus. Dat is niet mijn woord. Maar het is het woord van Christus. En al is dat die liefde altijd niet even sterk en werkzaam is. Maar wanneer ze ooit in het hart gestort is. Blijft de wortel de liefde. Die was bij Petrus aanwezig. Niet tegenstaande ze vallen. En mijn herders. Dit is ook waar. En we vinden nog in de openbaringen. Dat Jezus zegt van de gemeente. Van laat ik heb tegen u. Dat u uw eerste liefde verlaten. Ach zou dat onder ons ook nog kunnen. Want wanneer hier zeggen we de gewichtvolle vraag gedaan wordt. Hebt gij mij liever dan alles wat de wereld biedt? Hebt gij mij liever? Dat wil zeggen, hebt gij mij lief? Bent u bewust dat je boven geen ene sterveling staat? Ben je bewust je zwakheid? En mijn herders, zijn deze drievoudige vraag, maar ook een drievoudig antwoord. En waarom heeft Christus deze vraag driemaal gedaan? Wel, hij brengt Petrus niet in verwijt. Je hebt me driemaal verlogen, man. Ik kan je niet meer als apostel gebruiken. Want je bent niet betrouwbaar. Je bent niet betrouwbaar. Het was bewezen dat hij niet betrouwbaar was. Waarom? Omdat hij nog op zijn eigen kracht steunde. En die nog meent op zijn eigen kracht te steunen, die is niet betrouwbaar. Ongeacht wie we zijn. O mijn herders, laat ons ons bewust wezen in zover we kennis van in onze harten omdragen. Dat we niet vermenen boven iemand uitgegroeid te zijn. Want dan zijn we niet betrouwbaar. Petrus was niet betrouwbaar. Want hij steunde niet op Christus, maar op eigen kracht. En nu heeft hij een val moeten maken. Nog aan Christus gaat hem beproeven en gaat vragen of dat hij betrouwbaar is in zijn liefde. Want kijk eens, laat ik het eens erg plat zeggen. Ik merk nog wel eens dat ik nog niet plat genoeg ben en niet duidelijk genoeg ben. Maar als men met elkaar in vriendschap geleefd heeft. En als het werkelijke liefde uit God is, die kan nooit verbroken worden. Want liefde sterft niet. Moet goed over nadenken hoor. Liefde sterft niet. De mensen goddelijke liefde, anders zou God moeten sterven. Maar weet je wat er wel kan? Als je met elkaar is bedrogen uitgekomen bent. Dan ben je het betrouwen en het vertrouwen kwijt. En al is het dat we elkaar mogen vergeven. Mijn herders, dan is er heel wat voor nodig. Om het vertrouwen terug te krijgen. Ja. Het vertrouwen als vrucht van de liefde. En daarom is de liefde een wonderlijke zaak. Wanneer Petrus ervaren heeft de vergevende liefde van Christus. Nu komt Christus hem te beproeven. Met eerbied tot driemaal toe. Heb gij mij lief. Ben je betrouwbaar, Petrus? Als hij straks uitgezonden moet worden. En je moet gaan prediken. En je zou daar een val maken. Zou een schande wezen voor de kerk. Zou een verwoesting wezen in de kerk. Daarom, mijn hoorders, is het zo nodig, zowel als leken, als ambtenaars, dat we ons bewust zijn, dat we maar een Simon zijn, dat we een van ons vader zijn, en dat we aangewezen zijn alleen op de genade Gods in Christus Jezus. We vinden hier, Petrus moet iets geleerd. Dat hij betrouwbaar zou zijn. En wat vinden we dan het antwoord? Als de Heere vraagt, heb gij me liever dan deze? Het eerste antwoord, zegt hij, ja Heere. Je hebt zo'n wonder aan me gedaan. En dat ik mijn zonde vergeven heb. En dat ik je in de opstanding mag hebben. Ik heb je liever dan deze. Dan deze discipel. Nee. Nee, mijn hoeders, daar had hij wat mee geleerd. Oh, toen zijn kracht beproefd is geworden, toen is hij bezweken. Toen hij in eigen kracht meende staande te blijven, toen viel hij. Toen hij het zwaard nog trok om voor Christus te strijden, zegt de Heer, steek je zwaard maar eens in. Want niet zwaard gebruiken, zullen we het zwaard vergaan, dan Peter in het zwaard vergaan. Door het zwaard van de goddelijke liefde is die geworden. Een boeteling. En wanneer we dan hier vinden zijn eerste antwoord. Heere, gij weet dat ik u lief heb. Was Christus daar nog niet mee tevreden? Was Christus daar niet mee tevreden? Ach, mijn herders. Christus wist wel dat Petrus hem lief had. En dat Petrus door Christus bemind was. Maar de Heere wilde hem zo klein maken. En zich zo bewust maken van zijn afhankelijkheid. Straks ook omtrent de ambtelijke bediening. Zo bewust maken van zijn afhankelijkheid. Dat hij geheel aangewezen was op de invloedingen van God en Heilige Geest. En op de bediening uit de volheid van God door Christus Jezus. Daarom was hij niet tevreden wanneer hij ten tweede male zegt. Simon, Jonas zoon, heb gij me lief. En merk is mijn ouders voor de tweede maal. De gewichtvolle vraag. En dan het tweemaal tweede antwoord. Ach, toen Jezus voor de eerste keer zegt. Hoed mijn lammeren, of wijd mijn lammeren. Ach, toen is Petrus misschien wel verblijd geweest. Waarom dan? Wel, hij wordt hersteld in zijn ambt. De Heere gaat zeggen, wijd mijn lammeren. Je wordt weer Petra. Je krijgt je ambt weer terug. Wat heeft misschien zijn ziel opgesprongen. Nu niet alleen de zonde vergeven. Maar ook weer de Petra te worden. Maar stille Petrus. Eer dat hij zijn blijdschap kan gaan uiten. Eer dat hij in lof. En misschien in lof dacht. Uit te breken. Ik dank u Heere. Dat we weer mee. Dan zegt Christus voor de tweede maal, Simon. Hij noemt hem nog eens bij zijn geboortenaam. Je zoon van Jonas, heb gij mij lief. Niet meer heb gij me liever dan deze, heb gij me lief. Ach, daar steekt het zwaard der liefde. En laten we het anders zeggen, het zwaard ter bestraffing in Petrus hart. Ach, daar wordt de snaar in Petrus hart aangeraakt. Hij wordt herinnerd aan de tweede maal. Dan ze zeggen, ook kwalijk gij waart een van zijn discipelen. Dus daar wordt de hartsnaar aangeraakt. En we zullen de vurige pijlen door zijn ziel heen gegaan is. Het is of dat Jezus hem niet vertrouwt. Ach, nog zijn vertrouwen niet hersteld. En dan vinden we voor de tweede maal dat hij zegt. Heere, gij weet toch dat ik je lief heb. Hij wil zeggen, welke nadere verklaring moet ik daarvoor geven. Gij weet dat ik u lief heb. En dan zegt hij, hoed mijn schapen. We zouden denken, Petrus weer bevrijd. Weer hersteld, bij vernieuwing. Christus hem weer de Peter gaat noemen. Maar de derde vraag. En nu grijpt Christus Petrus in het diepste van zijn hart. In het diepste van zijn ingewanden. Want nog stelt hij hem helder voor zijn aangezicht. De drievoudige verloochening. Tot driemaal wordt de vraag gedaan. En tot driemaal heeft hij hem verloochend. En dan. Ach, ging hij naar buiten en weende bitterlijk. Nu begint Petrus te wenen. En mijn ouders, Ambrosius, of het waar is, weet ik niet. En aan fabelen geloven doen we toch niet. Maar die schrijft van hem dat van Petrus gezegd werd. Dat hij geulen had onder zijn ogen van de tranen die hij geschreven had. Zo dikwijls als zijn haan hoorde kraaien. Dan liepen de tranen langs zijn wangen. Wij stellen dat niet vast. Ambrosius kon het ook niet vaststellen. Het is alleen maar van geschiedschrijvers. Het kon nog wel afkomstig wezen van Rome. Maar dat hij wenen kon is bewezen. We vinden hier voor de derde maal de vraag. En dan beroept hij zich. En nu met eerbied gesproken, mijn ouders, treft die Christus in het hart. Hij beroept zich op de alwetendheid van Christus. Niet alleen, Heere, gij weet alle dingen. Hij beroept zich op de alwetendheid, op de alomtegenwoordigheid van Christus. En laat met eerbied gesproken Christus in zijn hart kijken. Hij doet een beroep. Heere, je slaat een blik in mijn hart. Ik geef me onvoorwaardelijk. En mijn liefde is u bekend. Gij zijt haar te kennen. En merk eens mijn ouders. Toen was het voor Christus genoeg. Toen was het voor Christus genoeg. Petrus werd in zijn ambt hersteld. Want daar vinden we een drievoudige beantwoording. Ten eerste, naar aanleiding van de eerste vraag zegt hij. Zo wijd mijn lammeren. Een opmerkelijke zaak. Dat Christus begint met lammeren. En dat hij begint met, wijd mijn lammeren. Christus, die hield zijn discipelen voor zijn schapen. En hij als herder. Maar nu gaat hij Petrus, hersteld zijnde in zijn ambt. In zijn apostelschap gaat hij mijn herder noemen. En als herder, zegt hij, wijd. Mijn lammeren, wat is dat? Voed ze. En waarmee moest hij ze voeden? Wel, ten eerste met het woord. Maar eerst even, want we vinden nog een keer wijd mijn schapen. Wat bedoelt Petrus, wat bedoelt Christus hier? Lammeren zijn zwakke beesten. Dus Christus die kent de zwakke van zijn kerk. Die kent ze die er alweer voortgedreven ongetroost over de aarde gaan. Lammeren zijn toch geborenen die voeding nodig hebben, waarvan Petrus zelf getuigt, als nieuwgeboren kinderen zijt zeer begeerig naar de redelijke en onvervalste melk, de melk van het woord. Nu even stilstaan bij lammeren. Mijn hoorde, ze ziet op de zwakke van de kerk. Waarin zwak? Ach, het is of Jezus wil zeggen, als je nou eens tegenkomt, Petrus. Laat ik het eens eenvoudig en duidelijk zeggen. Als je nou eens tegenkomt, die net gedaan hebben als jij. Die mij verloochenen. Mij verloochenen. Bijvoorbeeld, door strijd en ellende, dan ze zouden zeggen bij tijden, zou wel ooit wat van God in mijn hart geweest hebben. Als ik mijn mama niet bedrogen heb, die in strikken en in banden en in lijden zitten. Soms, als het avondmaal geweest is, en gelovende dat hij de borg en de middelaar is. En er geen gebruik van gemaakt hebbende. Verloochenen hem. In plaats van hem te beleiden. Voor God. Voor duivelen. Voor engelen. Voor vrienden en voor vijanden. Mijn oors. Welke strijd. Kan dat veroorzaken. Welke smet kan dat veroorzaken? Dat kan meebrengen dat ze met Petrus in de eenzaamheid soms wel eens bitter moeten wenen. Dat kan meebrengen dat ze met Petrus wel eens bitter moeten klagen over de zonden. Dat kan meebrengen dat ze zich in de eenzaamheid soms gevoelen. En waarvan dat hemel zegt. En mijn vrienden en mijn bekenden, en die hebben me in de steek gelaten. Ach, het kan soms wezen dat ze zeggen, eenzaam ben ik en verscholen. Ja, de ellende drukt me neer. Dan is Petrus wijd mijn lammeren. Dat is, zoek ze door middel van de prediking, dat ik een zaligmaker ben. Dat ik een verlosser ben. Dat ik de getrouwe ben. Dat ik zelfs u niet heb laten varen, Petrus. Dat ik zelfs u niet losgelaten heeft. Dat u onder mijn voorbidding lag. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Het ligt aan mij dat u naar de hel gesleept bent. En dat de duivel je niet in de wanhoop gebracht heeft. Maar ik is wijd mijn lammen. Dat is voedsel met het woord en getuigenis. Met de belofte des evangeliums. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Alhoewel Petrus Christus verlaten had, heeft Christus Petrus niet losgelaten. Ach, zouden er die onder ons ook nog zijn. Dan is het werk van de evangeliedienaars om te prediken. Ik bedoel niet in deze zin dat er is iemand zei je moet voor de kinderen een melkfles hebben en voor wat groter een speen en voor wat andere weer wat pap enzovoort en ten laatste voor een bevestigd christen moet je een wandelstok hebben. Nou, ik hoop geen wandelstok uit te delen. Nee. Dat we mag leren kennen, uw stok en uw staf zullen mij behoeden. Laat ons bedenken, mijn houders. Laten we voorzichtig zijn. Geneigd tot hoverdij, dat zit er zo diep in geworden. En daarom is verdrukking zo nodig. Daarom van Heerige God ons geef vanavond. Dat de andere Petrus zouden brengen waarin hij wil. Gaan we thans niet over uitweiden. Maar dan geldt het ervan. Het is God zegt de dichter voor mij verdrukt te zijn geweest. opdat ik dus uw goddelijk recht zal leren. Sinds heeft mijn hart verhoogd wat hij gevreesd. Sinds in de beproeving en in de verzoeking heeft mijn hart verhoogd wat hij gevreesd. Zie dus, mijn orde wijd, mijn lamme. Ach, Petrus, mijn hordes, die krijgt hier niet een opdracht om een apart vriendschap erop na te houden. Die moet ik en die moet ik niet. Houd in gedachtenis dat een leraar een ambtsdrager hebben, onveroordeeld met een medemens om te gaan. Want mijn hordes, laten we rekening mee houden. Als we aparte liefdes krijgen, dan worden we vleeselijk. O, laat ons bedenken het ontzaglijke gevaar. Houd in gedachtenis, als er in ons hart zou wonen, die moet ik of die moet ik niet of dergelijke. Ach, waar is dan vrucht van? Als het werkelijk waar wordt wijd, mijn lammeren. Ach, dan zei je juist. Ook middelijk in de prediking, ook voor de lammeren. Een spijs het evangelie moeten brengen. Daarom, mijn herders, is er niets beter. En in wezen niets veiliger. Dat wanneer we ons toetsen aan de prediking van het woord. Wanneer men elkaar erop zoekt. Dat is nog anders dan moeten we spreken soms in het geval en omstandigheid. Het zijn welk opzicht, vermaning of dergelijke. Maar wanneer Petrus geroepen wordt. Om de lammeren te wijden, hebt hij te spreken zonder aanneming des persoons. Dan mag geen ene leraar, nog in zijn gebed, nog in zijn predicatie, in zijn gedachten hebben, om in voorliefde of met bedoeling, op die wat te zeggen. Dan hoort hij onvoorwaardelijk de waarheid uit te dragen. En die dan de schoen pas trekken mag. Maar dan zullen ook de lammeren zich onderwerpen aan de leer der waarheid. Wanneer er op de Pinksterdag 3000 verslagen waren, die verraders en moordenaars van Christus geworden waren, dan verwijt Petrus ze niet in dit opzicht. En dat hebben jullie gedaan. En nou ziet het er niet best voor uit. Nee, had zelf ervaren wat hij gedaan had. En die nou ooit Gods kennis gekregen hebt. En zelf kennis verkregen hebt. En we achten dat het toch wel noodzakelijk is om in de ambtelijke bediening gesteld te worden. Ach, Gods kennis en zelf kennis. Mijn hoort is dan kan het laagste plaats willen zien in. Namens moet je eigen doodvechten voor je eigen. Ach, dan moet men zich doodvechten voor zichzelf. Maar in de tweede plaats zegt hij, hoed mijn schapen. Wat wil dus zeggen, houd er toezicht over. Hoeden is iets zoveel als een heel eenvoudig gebruik. Wanneer er schaapherders waren, die hadden in de tijd een staf bij zich. En aan die staf dan wierpen ze soms met een steen naar een weg of een afdwalend schaap. Of ze hadden nog een hondbijder die gebruikt werd om ze bij de kudde te houden. Het wil zoveel zeggen hoeden, regeren. Maar stil is man, wat ga je nou zeggen? En niet in deze zin een heersende macht zoals de paus het overgenomen heeft van Petrus. Maar een dienende macht. Om te hoeden, dat wil zeggen tegen de zonde te vermanen. En ze te bewaren door middel van de prediking we zeiden, te hoeden. Want wanneer de dwalende schapen zouden zijn, om als het kan ze terug te brengen, tot de kudde. In navolging van Christus, wanneer er een verloren schaap was dat hij het op ging zoeken. Merk eens wat Christus hier Petrus op komt te leggen. En dan in de derde plaats vinden we nog dat hij zegt, wijd mijn schapen. Dus niet alleen lammeren, maar ook wijd mijn schapen. Breng ze in de weide van mijn woord. In de weide van mijn instellingen. In de weide van mijn woord. Dat is om onderwezen te worden. Door middel van de prediking. Dan er strikken losgemaakt. Knopen ontbonden. En dat er gehoord zal worden. Dat er gesproken wordt naar het hart van Jeruzalem. Opdat men leert kennen. Soms wat in de binnenkamer geschiet. Van de daken gepredikt wordt. Om ze te wijden. Niet alleen in het woord, maar ook sacramenteel. Om op tijd en gelegenheid uitdelers te zijn van de verborgenheden, maar ook van de door God ingestelde middelen, want hij heeft tot hen gezegd, er gaat heen en predikt het evangelie alle creaturen, onderhoudende alles wat ik u geboden heeft. Dus des dienaars werk. En mijn hoorders, niet alleen des dienaars werks, maar dat geldt in zonderheid ook elk begenadigde. Ja. Ach, dient malkender door de liefde. Daarom zeiden we, wanneer hier Petrus weer hersteld is, en weer straks Petrus is, want dan vinden we in het volgende vers dat de Heer gaat spreken. En dan gaat hij Petrus zeggen hoe dat hij bewaard zal worden. Even opletten. Om lammeren te wijden. Schapen te hoeden en schapen te bewijden. Wat daarvoor nodig was. En wat daarvoor nodig was, hopen we, zo de Heer wil, vanavond bij stil te staan. Over het 18e. En het 19e vers. Thans sluiten we met een enkel woord. Zingen we echter vooraf nog. Uit Psalm 89. Het 14e vers. Dan zal ik hen die dwaas en wrevelig overtreden. Bezoeken met de roep en bitter tegeneen. Doch over hen mijn gunst en goedheid nooit een einde. Niet feilen in mijn trouw. Nog mijn verbond ooit schenden. Ik zal nooit herroepen hetgeen ik eenmaal heb gesproken. Hetgeen uit mijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. Wij noemden u het 14e vers van Psalm 89.
Thank you.
mijn herders, we zeiden straks, de liefde kan nooit sterven. God is eeuwig en God is liefde. En wanneer we ooit die goddelijke liefde in ons hart hebben ervaren, die kan in de eeuwigheid niet meer sterven. Dat geldt ook. Liefde tot de broederen, wanneer God in het bloed van Christus een liefdeband gelegd heeft, die kan ook niet sterven. Onmogelijk als het ware is dat die kan sterven. Want er zou God moeten sterven. Christus is gestorven om de breuk die door God en onze zonde gemaakt was te herstellen. Dat God zijn liefde weer aan ons kwijt kan. En wij onze liefde weer God bewijzen. Daar zegt een dichter van God heb ik lief. Hierin is de liefde niet. Dat wij God lief gehad hebben. Maar dat hij ons lief gehad heeft. En zijn zoon gegeven heeft tot de verzoening voor onze zon. Dus. Maar liefde kan wel verflauwen. O, mijn herders, er is een onderscheid. Een band kan strak getrokken zijn, maar hij kan ook los wezen. Toch in een band, maar los wezen. En we zeiden dat Christus klaagt over de gemeente. Over een gemeente van de zeven. Ik heb tegen u dat u eerst de liefde verlaten hebt. Dus Christus staat op de eerste liefde. En mijn herders, liefdeloosheid is een vrucht van Satan. Want dat brengt mij trouweloosheid. Maar de waarachtige liefde, zeiden we straks, is in zijn element. Als ze liefde kan oefenen. Wanneer de bruid Christus kwijt was. En ze hem ging zoeken. Dan geeft ze te kennen dat ze buiten zijn liefde niet kan. En wanneer ze hem vindt. Of wanneer ze nog anderen ontmoet. En die zegt wanneer ze hem roept. Wat is je liefste meer dan een ander liefste. Dan zegt ze, hij is blank en rood. En dan al was dat iemand al het goud van zijn huis gaf. Voor deze liefde. Hij zou ze ten helemaal verrechten. Die ooit de liefde Gods in zijn hart gehad heeft. Wil ze niet verkopen voor 1000 werelden. Maar ontzaggelijk arm. Als we de hele wereld zouden hebben. En we missen. De liefde Gods en de liefde tot Christus. O mijn herders, al is dat we al het genot van de wereld hebben. En de liefde van de wereld hebben. En we missen de liefde tot Christus. Missen we alles. Want we zeiden, de wereld gaat voorbij. Wanneer we gaan sterven, al waren we. Zo rijk dat heel Holland ons eigendom was. En we gaan sterven, nemen we niets mee. Maar dan ook niets. Maar wanneer de liefde in ons hebt, dan ach, mijn herders, die sterft niet, die gaat. In zijn element, die gaat God liefhebben volmaakt. Hier is die liefde gebrekkelijk. Waarom? Men draagt nog om een lichaam der zonde en des doods. Men draagt nog om een vlees waar geen liefde in woont. Dat noodzakelijk gekruist moet worden. We dragen en we zijn in een wereld die in de grond liefdeloos is. En de Satan die is erop uit. Om als die kon liefde te vernielen. Want hij is een vijand van de liefde. Hij heeft een eeuwige haat tegen God. En een eeuwige haat tegen de liefhebbers des Heeren. En vandaar het hebben we wel waakzaam te zijn ook. Als God ons genade schonk. En we liefde hebben leren kennen. Waakzaam te zijn. Dat we niet menen op onze eigen benen te staan. En kracht genoeg hebben om onszelf te handhaven. In de veroordeling van anderen wat of Petrus deed. Want toen hebt hij moeten vallen. Maar wanneer dat de Heer hem weer bij vernieuwing aanneemt. Ach, dan hebt u het er niet over. Ik heb je liever als ander, hoor. Nee. Oh, mijn oorden staan mis. Gunnen ze me elkaar de lief Christus lief te hebben. Nee. En dan kan als vrucht wezen. Heb malkander hartelijk lief met een vurige lief. Ja. Het ene is een gevolg van het andere. Waar de waarachtige liefde en de gemeenschap met Christus gemist wordt. Achter kan het ook wel buiten elkaar stellen. Maar waar ze gekend wordt. Ach, dan kan het in wezen dat wel niet zeggen die er nou bij elkaar moet zitten. Dan kan het zelfs wezen dat elkaar kan vinden aan de troon der genade. Ach, mijn houders. Die liefde. Is een wonderlijke zaak. Maar ach, bedenk toch wat het wel zal wezen. Onder de bediening, want ook de prediking is een vrucht. Wijd mijn schapen, hoed mijn lammen. Wijd mijn lammen, hoed mijn schapen en wijd mijn schapen. Ach, wat zijn schapen. De Heere zegt, die zijn van mij. Merk eens, Petrus, die zijn van mij. En dan geef ik je een arbeid om hen te hoeden, om hen te wijden, om ze te ondersteunen als vrucht dat je jezelf hebt leren kennen en dat je mijn hebt leren kennen. Daarom, mijn houders, behoort in zonderheid ook als God ons genade geeft. En we hebben onszelf leren kennen. Och, onze diepe val, Erike. Simons zoon van Jonas. Onze vader, Erike. Dat ik van Adam afkomstig ben. En wat ik ben. Dat ik dat ben door genade. Want wat roemt gij alsof gij het niet ontvangen hebt? Het is enkel en alleen genade. Zodat die roemen. Roemen in de genade, roemen in de Heer. En roemen in de liefde Gods. Dat kan zelfs in de verdrukking. Daarom het schoonste kenmerk van het zaligmakend werk is de liefde. Ik zeg nogmaals. Ach, dat bestaat niet in vleespotterij. En elkander maar te kuipen en elkander maar op te bouwen in het een en ander. Nee, dat bestaat. Om eerlijk en oprecht met elkander om te gaan. Dat doet de liefde. De liefde, mijn houders, kan vermaning aanvaarden. En in liefde kan men vermanen. Houden. De liefde, mijn houders, die kan vermaning en bestraffing aanvaarden. Waar die liefde niet is. En men wordt de eieren stuk gedrukt. En komt een adem van vijandschap voor een dag. Beproeven we onszelf. In de dag ter dagen zal het openbaar worden. Heb gij mij lief. O, wat zal het dan wezen. Als het dan waar mag zijn. Gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Maar bedenk wat het wezen zal. Als we nooit die liefde hebben leren kennen. Wat het wezen om dan als vijanden van God. voor eeuwig verworpen te moeten. Het is nog heden der genade. Petrus krijgt hier opdracht. Och, zo gij zijn stem dan heden hoort. Geloof zijn hij en troostrijk woord verhaat u niet. Maar laat u leiden. Hebt God die liefde geschonken. Dat hij door het vuur van een heilige geest. De liefde brandende zout houden. Opdat het in de vrucht van ons leven openbaar worden. Dat we niet van de wereld zijn daartoe. Zegene de Heere zijn woord om Jezus willen. Amen. Ach, heren. Ach. Wie zou er niet naar huis kunnen en moeten. Zelfs ook van uw volk. In zoverre die er onder ons zijn. Die zich zullen moeten beschuldigen van de liefdeloosheid. Heren, dan sluiten we ons bij hun aan en beleiden. Ach, we vinden nog, toen gij bij de bruid aanklopte en liet ze buiten de deur staan. O, gij mocht in onze harten werken. Waar gij bij aanvang of bij voortgang wij. O, door de olie des heiligen geestes. Het stof van het vuur te blazen. En de brand der liefde te openbaren. Uw geest en genade. Verzoen het zonder ons aangekleed gaat. In verzorging met de nieuwelijk. Tot onze plaats, onze woning en verhoor ons. Uit genade om het bloed des verbonds, om Jezus willen. Amen. Onze slotzang zijn uit Psalm 138 vers 2. Door al uw deugden aangespoord heb gij uw woord en trouw verheven wat er verder volgt. In het tweede vers van Psalm 138. zijn in vrede en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u lieden. Amen.